Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo piepeltjes, je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Idia.
Welkom bij deze 5e aflevering.
Vandaag hebben wij te gast Mion Nusseling, a.k.a. Miancé. Wij leerden haar kennen omdat ze de cover van Damn Honey maakte. Maar toen bleek ze eigenlijk super badass te zijn en veel meer te kunnen dan heel mooi tekenen. Ze is een naakte moraalridder die schrijft, tekent en presenteert. Een strijd voor nuance, al dus haar eigen Instagram profiel. En ze is een baken van wijsheid. Als je haar volgt op Insta, dan leer je meer over Japanse bondage, wijn, autisme, selfcare, overprikkeling, handicaps, lichtzwaarden, Van Gogh, de Efteling, dan je ooit uit een boek zou kunnen halen. Welkom Mion.
Welkom Mion.
Oh wauw, dankjewel. Ik denk dat ik het gewoon over ga typen en dan ga ik je mijn bio zetten.
Mag gewoon. Ja. Heb je wat toe te voegen?
Vegetariër.
Vegetariër?
Ja. Nou ja, ethisch vegan eigenlijk moet ik zeggen. Dus op het moment dat zuivel of eieren weggegooid worden, dan eet ik het wel. Maar ik zou het zelf niet kopen.
Mooi feitje.
Mooi, ja. Ja.
Oké, die gaan we toevoegen dan aan het hele verhaal over jou. Zometeen gaan we het hebben over jouw online aanwezigheid. Hoe je jezelf letterlijk en figuurlijk blootgeeft op Instagram. Waarom je dit doet en de reacties die je daarop krijgt. Maar eerst, Marilotte, wat was het minst feministische wat je afgelopen week gedacht of gedaan hebt?
Ik heb me deze week een paar keer gerealiseerd dat ik er heel snel van uitga dat bepaalde, ja, wat zijn iconische namen of types, kerels zijn. Ik had een pubquiz van jouw verjaardag. En er was een vraag over een spion. En het eerste wat ik dacht, oké, een spion, dat is een man. En dan was ik aan het nadenken over een man. Totdat de woorden Friesland en danseres of danser dansen vielen. En toen dacht ik, dat is Mata Hari, dat was een vrouw. Maar bij spion denk ik automatisch aan een man. En ik heb het ook bij namen. Gisteren leerde ik over Maria Montessori. En ik realiseerde me dat ik bij de naam Montessori altijd heb gedacht aan een kerel. Dus ik vond het eigenlijk wel een beetje schokkend dat ik altijd automatisch uitga.
Die aanname doet. Ja.
Ik denk dat niet eens zozeer ligt aan jou per se. Maar het is natuurlijk ook zo dat mannen veel meer vooruit geschoven worden. Dus dat het wel, kijk, het is natuurlijk echt gebaseerd op dat de anderen ook altijd mannen willen presenteren. Dus het is inderdaad misschien minst feministisch wat je gedaan hebt, maar wel volledig logisch, denk ik.
Ja, het is ook
een uitzondering.
Heel erg, ja.
Het is echt een uitzondering, denk ik, op de regel.
Nou ja, en ook de verhalen zijn gewoon veel minder bekend. Van als het, ja, ik denk dat het misschien wel 50-50 zou kunnen zijn, maar de mannen worden altijd naar voren geschoven in onze maatschappij. En daarom denk ik dus, nou, ik vind dat jammer en iets wat ik zou moeten wil veranderen aan mezelf. Nidia, wat is het minst feministische wat jij hebt gedaan?
Nou, ik ben 30 geworden vorige week. Dat heeft niet zoveel te maken met feminist zijn. Maar ik besloot dat ik op mijn 30ste verjaardag 30 kilometer ging hardlopen. Dat was een georganiseerde wedstrijd. Dus er waren ook andere mensen op het parcours. En ergens rond de 26 kilometer, toen ik echt wel heel erg kapot was en aan het overleven was. Ik had net muziek aangezet, zo van oké, laatste loodjes knallen. Kwam er een man die heel even kort achter mij ging rennen en vervolgens weer naast mij kwam rennen, tegen mij aan ging praten. Dat vond ik al heel vervelend, want ik had net muziek in gedaan. Ik was helemaal in een flow van oké, go, 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 laatste 4 kilometer. En die zei, je steekt erg veel energie in je schouders. En eigenlijk had ik daarop willen reageren met,
laat me met rust. Dit is mijn eigen wedstrijd. Laat me met rust. Maar ik ging dan toch wel weer een beetje... Oh, oké. En ik gaf niet heel duidelijk mijn grenzen aan.
En dat is... Ergens zou je dus denken, omdat je nu zo bezig bent met feminisme... en een feministisch pamflet hebt geschreven en yes, ja. dat je dat zou doen.
Ja, en hij bleef ook maar tegen me aanlullen. En weet je, waarom vertel je mij dit? Ik ben gewoon een prima hardloper. Ik loop al jarenlang hard, heb meerdere marathons gerend. Ik ben gewoon met mijn eigen wedstrijd bezig. Fuck up.
Snap ook wel, als je helemaal kapot bent, dat je niet per se zoiets hebt van... ik ga nu even stilstaan en deze man vertellen...
Ja, ik had dus in plaats van het aanhoren, had ik dus liever achteraf gezien, had ik liever gewoon gezegd, laat me met rust.
Ja. Zou je dat de volgende keer dan wel doen?
Weet
of is
niet.
Het iets wat gewoon een patroon is?
Ja, het is een patroon, want ik ga dus al heel snel meelachen en oh, dankjewel. Nou, dat deed ik net niet hoor, want ik was wel ook best wel chagrijnig.
En als je niet chagrijnig was geweest, was je dan gaan meelachen?
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Oh, daar zal ik op letten volgende keer meneer, sorry. Zo, echt vreselijk. Oké, Mion. Heb jij een toevoeging?
Nou, ik heb eigenlijk iets wat heel erg lijkt op wat Marilotte zei. En ik zat te denken, ja, ik heb ook wel dingen gedaan dat ik bijvoorbeeld echt wel weer opnieuw onzeker werd van dat ik nu een acne-uitbraak heb of zo. En dan iets niet wilde bezoeken omdat ik dacht, wow, ik zie er niet uit. Terwijl, uiteindelijk ben ik wel gegaan, maar die gedachten vond ik al vervelend. Maar ik was dus in het museum, ik geef rondleiding in het Dordrechts Museum en daar was een nieuwe expositie en ik vroeg wie de curator was. En of hij al andere dingen op zijn, van zijn hand in het Dordrechts Museum had gehad. En toen zij, de mannelijke persoon waarmee ik converseerde, die zei... Gelukkig hebben wij ook vrouwelijke curators. Dus die man gaf mij een soort feministische sneer. En ik ben daar echt een dag van slag geweest. Ik schaamde me dood. Zeker omdat ik daar die rondleidingen geef. En feminisme een heel erg terugkerend onderwerp is in ook die rondleiding. Dacht ik, oh, ik heb hier echt een blunder begaan. Ja, oh. ik vond dat...
Hetzelfde.
Sterker nog, ik vond dit zo gênant. Want ik vroeg op Instagram, daar hebben we het misschien zo nog over... aan mijn volgers wat het minst feministische was wat zij hadden gedaan. En ik durfde dit bijna niet toe te geven.
En je hebt het wel toegegeven?
Ja, ik moet wel. Als ik dat aan anderen vraag, moet ik dat zelf
geven.
Ook... Ja, precies.
Ja. Nou ja, leuk dat je erover begint. Want we gaan het daar inderdaad eventjes over hebben. Jij geeft op je Instagram geef jij een exemplaar weg van Damn Honey. Wat wij heel leuk vinden. En je kon hem winnen als je in de comments achterliet wat het minst feministische was wat je hebt gedaan. Dus jouw volgers hebben daar ook antwoord op gegeven. Daar zijn hele leuke reacties op gekomen. We lezen er even een paar voor en dan kun jij straks laten weten welke jouw favoriet is en welke gewonnen heeft. Nidia.
Ja, oh, nu moet ik nu ook gelijk met iets komen natuurlijk. Ik ben even aan het scrollen er doorheen. Dus het zijn ontzettend veel heel grappige reacties. Heel veel mensen die of vrouwen dan die dus hebben gevraagd van... Oh, meneer, kan je alsjeblieft voor mij een fiets repareren, gaten boren, al dat soort dingen. Iemand die de broodjes smeert voor de stagebegeleider. Pijnlijk. Deze vond ik wel ook wel zielig. Nou, zielig, dat is ook niet het goede woord. Maar mezelf opgesloten in huis en niet naar de voetbalwedstrijd van mijn zoontje gaan kijken... omdat ik bang ben bekenden tegen te komen en dat ze zullen zeggen... zo, jij bent behoorlijk aangekomen, hè? Dat is gewoon kut.
Dat is echt verdrietig. Ja.
En serieus ook heel herkenbaar, want ik heb dit ook wel eens... Ik heb echt vroeger veel sociale en ook best wel veel familiedingen gemist... omdat ik dan... dat ik dan mijn familie gewoon niet zo vaak zag. En dan weet ik gewoon, oké, vorig jaar toen ik ze zag... toen was ik echt nog 5 kilo lichter of zo. En dan vond ik mezelf zo intens en lelijk dat ik gewoon dacht... ik ga nu wel een smoesje bedenken en dan kom ik gewoon nu niet. En dan volgend jaar ben ik er weer en dan is het er weer af.
Ja, en het is vergelijkbaar met jou dat je dan zegt van... oh, ik heb een acne-uitbraak en dus wil ik dan dus niet naar buiten.
Dat je dus iets niet zou doen omdat je slecht in je vel zit.
Oh ja, deze vond ik ook goed. Ik zag daar straks een meisje voorbij rijden op de fiets in een veel te kort kleedje. En dacht bij mezelf, wat een aandachtsvrager. En nou, dan gaat ze daarna vertellen, dan corrigeert ze zichzelf. Ja, dat moet ik niet zomaar
van
denken.
Van die schrok ik heel erg. Omdat ik heb me gewoon voorgenomen, ik ga niet meer oordelen over anderen. Ik denk dat dat moeilijk is, hoor, dat dat nooit helemaal kan. Want ik denk heus wel eens hey, die loopt met zijn schouders niet goed. Of weet je wel, je hebt altijd wel dat je denkt dat zou beter kunnen. Maar over dat soort dingen, hoe mensen zich kleden of eruit zien, heb ik me gewoon voorgenomen. En ik denk dat dat echt deel een keuze kan zijn. Want ik wil dat niet meer doen. En als ik dan zie dat andere mensen nog zo over mij zouden kunnen denken als ik op een fiets zit in een rokje. Ik vind het heel goed dat zij zichzelf corrigeert en ik vind het heel dapper dat ze dat zegt. Maar al die comments doorscrollen vond ik ook ergens wel lastig voor mezelf. Omdat ik dacht, wow, in mijn referentiekader komt dit oordeel niet meer voor. Maar blijkbaar gebeurt het nog heel de godganse dag over je.
En dan word je er misschien ook wel een beetje paranoïde van. Ja, omdat je dus
zeker,
gaat denken,
goed.
Ja. Ik heb mezelf ook heel erg lang moeten vertellen. Dat ik dan naar buiten ging en dan het gevoel had dat iedereen naar me keek of dat er iets mis was of weet ik, te dik of te lelijk. En dan vertel je jezelf, oké, maar iedereen is met zichzelf bezig. Mensen kijken niet zo naar je. En als je dan dat leest, van die heeft echt een veel...
Precies,
dan
ja.
denk je echt, oké, maar het gebeurt dus wel. Het zit niet in je hoofd dat... Dus dan zou je al je angsten van vroeger zouden zo weer terugkomen.
Heb er ook nog één, Marilot?
Ik heb er nog één, jazeker. Deze vond ik... Ook erg herkenbaar. En dit heb ik zelf ook wel. Elke keer als ik iemand voor me heb die slecht rijdt, denken dat het een vrouw is. En, dan en dat dan bevestigd zien krijgen. En dan denken, zie je wel. Ja, ik heb dat jammer genoeg ook best wel vaak. Of in ieder geval dat ik dan aanneem dat het een vrouw is. Maar goed, misschien komt dat
als
ook
ik
omdat...
Dat, ja, als ik dat lees, denk ik ook hoe vaak zouden mensen over mij gedacht hebben. Oh, echt zo'n wijf achter het stuur of zo. Daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar.
Eigenlijk best leuk om je dat af te vragen. En als je het oont, dan is het ook niet zo erg.
Het is sowieso niet erg.
Nee, sowieso niet.
Oké, maar wie is de winnaar?
Ja.
Mion. Oh, Mion.
Ja.
Ja, we gaan het dan toch in jouw handen leggen.
Je hebt ze allemaal uitgebreid doorgelezen.
Ja. Nee, ja, er is er één. Ik weet nou niet. Oké, ik kom helemaal niet uit mijn woorden, omdat ik niet zo goed weet waar ik moet beginnen. Waarom ik dan, als ik dan moet kiezen, wat ik al lastig vind, want ik vind het allemaal goede verhalen. Waarom deze dan zou moeten winnen. Maar ik denk dat het is omdat ze het op een manier schrijft dat ze... Het is een beetje satirisch. Ze ziet ook wel dat het niet goed is. Maar ja, het is nou eenmaal gebeurd. Maar er is echt aan het einde van het bericht een extreme anticlimax. Ze heeft namelijk iets antifeministisch gedaan. En vervolgens krijgt ze daar ook niet de juiste beloning voor. Ze schrijft namelijk... Ik heb meegewerkt aan een enorm stereotyperend promotiefilmpje... waarin ze heel grappig expres aan mannen make-up vragen... en aan vrouwen voetbalvragen stelde. En ik heb er niets van gezegd. Ik kreeg er een cadeaubon voor.
Zo zielig.
Alles daaraan is erg en hilarisch.
Ja. Ja, zo alsof je nog je gedrag weg kan kopen met een cadeaubon.
Met een cadeaubon. Ja. En, en dit is Marije.
Dit is Marije, ja. Marije.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd. We nemen wel even contact met je op voor je adres. Dan kunnen we het boekje signeren en naar je opsturen. Leuk dat je meedeed en dus gefeliciteerd. En Marilotte, dan hebben we geloof ik nog goed nieuws, hè, voor de mensen die niet gewonnen hebben.
Jazeker, want namens onze uitgeverij Blossom Books mogen we nog 5 exemplaren weggeven. Onder het motto, perfect schoencadeau voor Sinterklaas. En hoe gaan we dit doen? Laat ons weten in wiens schoen jij wil verblijden met een Damn Honey en waarom. En we posten we zetten een post op Instagram en daar kan je het onder zetten. Wie jij wil verblijden, wiens schoen jij wil verblijden en waarom.
Ja, je mag die persoon taggen of niet, maakt allemaal niet uit. Maar laat het ons weten. Ben je nou niet zo thuis op Instagram, dan kan je ons ook gewoon mailen. info@damhoney.nl. Wel graag voor 5 december, want dan willen we al dat de boekjes in de bus liggen bij de winnaars. Dus laat het ons weten. Genoeg huishoudelijke mededelingen. Tijd voor post.
We kregen 2 soorten post. Allebei leuk. Laten we beginnen met een vraag die we binnenkregen op de mail. Die kwam van Femke. Mion, jij kan hier ook zeker wat mee. Let op. Nidia, lees jij?
Ik ga het voorlezen. Ja. Ja, eerst kwamen allemaal weer lieve dingen. Dankjewel, Femke. En ze schrijft ook dat ze erover nadenkt een boek te schrijven over modern feminisme. Dus daar zeggen we maar 1 ding over. Doe vooral.
Zeker.
Maar dan de rest van de brief met de vraag. Daar komt-ie. Ik merk dat ik de laatste tijd sterker en zekerder ben over mijn feministische standpunten, maar dat hier niet altijd goed op gereageerd wordt door mijn omgeving. Ik stuit veel op onbegrip, maar wat ik nog het ergst vind, mensen lachen het weg. Vooral mannen, maar soms ook vrouwen. Het wordt simpelweg niet serieus genomen. Ik merk aan mezelf dat ik me in zo'n situatie ongemakkelijk voel en het dan maar laat zitten. En soms betrap ik mezelf erop dat ik meelach, om toch maar mee te gaan met de blijkbaar populaire standaard. Daarnaast schetst ze nog een situatie waarin ze het met een mannelijke huisgenoot over feminisme heeft en die vervolgens tegen haar mannelijke huisgenoot zegt: hey, wist je al dat Femke feminist is? En dat dan die reactie daarop is: oh nee toch, echt? En hij zei iets in de trant van: oh nee, ik vind dat zo'n onzin allemaal, ik heb er geen zin in om het hierover te hebben. Dus ik hield zelf mijn mond ook maar. En dan sluit ze af met dat ze bij een studentenvereniging zit en het daar allemaal ook compleet onbespreekbaar is, terwijl ze, en dan quote ik, niet bij een vindicatachtige vereniging zit. De vragen die ze dan aan ons stelt, hoe hebben jullie dit aangepakt? Hoe reageerde jullie omgeving bijvoorbeeld op Damn Honey en hoe reageerden jullie daar dan weer op? Vet herkenbaar.
Heel.
Allemaal. 9 van de 10 keer is de reactie van mannen, oh, feminisme.
Ik zat laatst te praten met een man, en een directeur van een museum. En hij vroeg naar wat ik deed voor een living. Nou, ging ik een beetje vertellen. En ik eindigde met dat ik een feministisch pamflet had geschreven. Dus dat ik mezelf dan nu misschien wel activistisch feminist zou kunnen noemen. En ik zag hem gewoon uittunen. Het was echt, zeg maar, gewoon echt alle interesse was verdwenen. En dat vond ik heel interessant. En ook tegelijkertijd best wel erg. Want en deze reactie heb ik trouwens vaker van vooral heteroseksuele witte mannen die reageren gewoon. Die reageren feminisme eng, feminisme niet interessant. Is het onzin?
Ja, of je niet door. Mannen naar ons toekomen, dat had ik gisteren weer. Wij hielden een praatje ergens. Dus dan weten zij dat we dat boek hebben geschreven. Komen ze naar ons toe. En dan merk je aan alles dat hun insteek is om je erin te luizen. En dit is heel moeilijk uit te leggen. Maar ze komen al met een bepaald toontje van, nou, goed gedaan meiden, go vrouwen, maar. En dan komt er een soort rare, wazige vraag en dan willen ze allerlei dingen van je weten. En dan op een of andere manier proberen ze je in te sluiten. En op het moment dat ze je dan misschien hebben, in dit geval had hij mij op een gegeven moment ook, want hij had zijn zin en ik had ongelijk volgens hem, dan loopt hij weg. Zo van, made my point, drop mic, weg.
Ja. Kijk, ik denk dat je moet, de vraag moet stellen, waarom zijn mannen zo bang voor feminisme als ze zichzelf dan daarin toch, als zij niet vinden dat het nodig is dat vrouwen sterker worden of weet ik veel welke rare uitspraken ze doen, waarom zijn mannen dan toch zo angstig? Want dit is een reactie van aversie of wat dan ook. Hij wil jou erin luizen. Dat is ook echt zijn doel. Waarom zijn mannen zo tegen feminisme? En op het moment dat iemand tegen mij zegt, gat voor feminisme of wat dan ook, of dan vraag ik altijd, oké, wat denk jij dat een feminist is? En ik merk gewoon dat heel veel mensen niet weten wat de definitie inhoudt. En er is een heel tof Instagram account, dat heet Do you consider yourself a feminist?
Ja, ik volg hem door jou.
En zij stelde op Tinder de vraag, als allereerst was haar openingsvraag, dus beschouw je jezelf als feminist? En heel veel mensen unmatchten haar al meteen. Maar heel veel mannen zeiden ook, wat betekent het? Of als het betekent dat ik vind dat vrouwen en mannen gelijk zijn, dan wel. En zo simpel is het.
Ja.
We hebben zo'n beeld geschetst in de media dat een feminist iemand is die haar beenhaar laat staan, per se. Alle mannen
heel
haat.
Heel fel, ja.
Heel fel is en per se timmerman wil worden. Maar dat is natuurlijk
onzin.
Helemaal geen accuraat beeld. Dus ik denk dat je moet afvragen, waarom is deze man zo boos? En is zijn beeld feminist berust op feiten of op zijn invulling die hij misschien ook weer een soort derde graads tot zich heeft genomen? En op het moment dat zoiets overkomt, denk ik dat het belangrijk is dat je deze vragen stelt om te definiëren wat voor vlees je in de kuip hebt. En dan kun je het gesprek aan. Maar als jij er met al je feministische felheid ingaat, want we hebben ook wel wat te verduren, dus ik kan me die felheid heel goed voorstellen. Maar ik kijk altijd naar het langer effect. Dus wat wil ik? Ik wil dat deze man weet wat feminisme is, wat het echt is, in plaats van zijn locker room versie ervan. En hoe kan ik hem overtuigen dat het iets is wat de wereld beter maakt in plaats van mannen slechter? En ik denk dat je dat kunt bereiken door bijvoorbeeld vragen te stellen.
Maar het lijkt toch ook vaak wel een soort angst te zijn, hoor. Want dat hele felle, dat heb ik niet per se. Ik had laatst ook weer dat iemand vroeg, oh, wat doe je tegenwoordig? Zei ik, nou, ik heb net dat boekje geschreven. Oh, dat vind ik maar een moeilijk onderwerp. Zei ik, nou ja, het gaat gewoon over gelijkwaardigheid. Dus weet je, verder, het is niet dat ik heel boos ben of zo. En dan toch, ja, maar vrouwen die kunnen in Nederland toch alles. En het is gelijk in de defense mode. En ook best wel dat ze zich dus aangevallen voelen. En daar lijkt het vaak uit voort te komen. Want die man van gisteren, die ging ook gelijk een heel raar voorbeeld geven waarbij mannen dan achtergesteld werden. Dus altijd zo van, ja, maar wij hebben dit.
Ja, maar mannen snappen vaak niet dat feminisme ook de dingen waarin mannen achtergesteld worden ook bekleedt. En dat dat heel belangrijk is, omdat het om volledige gelijkwaardigheid gaat. En ik denk toch dat feminisme de term het imago heeft dat vrouwen zichzelf boven mannen plaatsen in plaats van gelijkwaardig.
Ja,
dus we moeten echt iets doen aan hoe kunnen we die term blootleggen en hoe kunnen we die term uitleggen? denk ik.
Ja, en het is natuurlijk wel zo dat het voor mannen net zo lastig is. Net zoals wij aan heel veel eisen van de maatschappij moeten voldoen, is het voor mannen natuurlijk ook zo dat ze niet... ze moeten stoer zijn en ze moeten
harig
en ze moeten voor geld op de plank zorgen. En het is natuurlijk zo fijn als, als gewoon al die stereotypen zouden verdwijnen. Maar ik heb ja, toch het idee dat dat is meteen die defense mode. En,
ja, en ook nog, je moet niet in de slachtofferrol gaan zitten. Vrouwen kiezen er zelf voor om minder te werken. Vrouwen kiezen er zelf. Dat soort dingen krijg je ook
vaak. Vrouwen lopen maar een beetje te kletsen. Mannen werken super hard. Ja, ik weet dat, dat ene...
Ja. Kijk, weet je, ik denk wel nog... Pick your battles.
Ja, ja.
Sommige
precies.
mensen gaan het nooit leren, maar ja. die twijfelgevallen kun je het uitleggen.
Precies.
Maar het heeft geen zin om, weet je wel, ik heb dat als, als vegan ook, dan heb je van die mensen die gaan schreeuwen, bacon, gewoon in je gezicht.
Express,
of expres
ja.
biefstuk in je gezicht houden of zo, van die rare dingen. Ja, die ga ik nooit uit kunnen leggen waarom het mijn persoonlijke keuze is
ja.
om dit te doen.
Dus laat het dan.
Ja, ja, precies. En dat heb ik ook bijvoorbeeld op Instagram. Ik maak veel meer de keuze om het te richten op de mensen die het nog niet helemaal zeker weten, dan de mensen proberen te overtuigen die nooit of te nimmer gaan begrijpen wat je
ja.
doet.
Nee, want die daar zit gewoon een muur van, die willen niet eens.
Ja.
Dus die kan je niet overtuigen. En het is wel, het zorgt voor zoveel frustratie bij jezelf ook. Dan kan je beter kiezen
laten gaan.
Ja, en kijken in hoeverre mensen goed reageren op jouw vragen. En dan daar op verder gaan. En anders het gewoon laten. En,
ja.
ja, ik bedoel, je kan dan voor jezelf besluiten. Oké, ik ga nu niet meelachen met dit. En ik ga nu...
En als je wel een keer meelacht...
Is dat ook niet
ook
erg?
Goed,
want ik snap ook wel dat je gewoon niet de killjoy wil zijn... die de hele tijd overal maar boos over wordt.
Met een feministisch hapje.
Wat ik wel doe, en misschien vinden mensen dat arrogant... maar je geeft wel je grenzen aan op een respectvolle manier... is dat ik soms als ik er echt geen zin in heb... kijk, ik vind het dus heel dom staan als je zegt... ik vind feminisme onzin. Want dan vind je dus gelijkheid onzin, dan ben je gewoon een debiel. Sorry dat ik het zeg. Maar... als ik merk dat een gesprek die kant op gaat en ze stellen of hele rare vragen waarin ik gewoon merk dat het niveauverschil in kennis er is, dan zeg ik, het spijt me, ik ga dit gesprek afronden, want ik heb het gevoel dat ik me heel erg ingelezen heb in dit onderwerp en dat jij dit gesprek met een andere reden start en ik nodig je uit om een andere gesprekspartner te zoeken om
goeie
dit voor te zetten.
Briljant. Hele goeie. Vind ik een hele
ja.
goeie.
Sowieso hadden wij nog, want we hebben het er net al even over gehad, Marilotte en ik. We hadden nog wel een hele goede tip. Die kwam van Marilotte. Dat is eigenlijk tip nummer 1 als je er niet uitkomt.
En dat is, want ik heb dit heel vaak als ik in gesprek ben en mensen komen dan met allemaal van, dit overkomt mij ook, dit geldt ook voor mij. En nou, dan komen ze met zo'n aanval. En wat mij heel erg helpt is hun statement herhalen in de vorm van een vraag, zodat ze zelf antwoord
mogen
moeten gaan geven.
Mogen vrouwen echt alles in
is
Nederland?
Dat zo? En dat helpt
nou.
wel, want dan moeten ze gaan nadenken. En vaak in de praktijk heb ik nu ervaren dat ze zichzelf dan toch een beetje klemlullen en op een gegeven moment toch openstaan voor een gesprek en toch iets meer van jou aan willen nemen, omdat ze er toch blijkbaar te hard in gingen of te ongenuanceerd in gingen. Dus vragen stellen over de statements
terugstellen.
Die zij maken. Ja, dat is echt. Dat
ja.
werkt als een tiet.
En het geeft jou de tijd om even na te denken over
ja.
het onderwerp. Want soms is het gewoon even, oh, wacht, nu komt opeens dit op mijn bord. Dat
ja,
je er
dat,
even over na moet denken.
Ik weet inmiddels je zoveel of zo, omdat ik me nu verdiep. En ik kom zoveel tegen. Er komt zoveel shit op je af. En ik heb gewoon soms die kennis niet paraat. Ik denk daar dan pas 2 uur later over na. En denk, oh ja, want dit is ook nog zo. En
ja, want
vrouwen,
dat had ik dus ook toen die man zei, nou, moeilijk onderwerp. Dacht ik, ja, fuck, gelijkwaardigheid. Wat was er dan ook alweer? Dat is echt heel erg. Maar,
waarom is het ook alweer niet gelijkwaardig nog?
Ik zit ontzettend in die stof. En ik weet dat ik ben de hele tijd mee bezig. Dus een aantal dingen die we dan nu ook nog even op een rijtje kunnen zetten, zodat je daar dan weer fresh mee dat gesprek kan starten. Dat is natuurlijk slutshaming, catcalling, victim blaming. Dus dat hele riedeltje. Dan heb je nog de vaders die maar 2 dagen ouderschapsverlof krijgen, waardoor de zorg bij de vrouwen terechtkomt.
Sowieso het taboe rondom je lichaam. Zeg maar om je lichaam te laten zien als vrouw. En dat vrouwelijke tepels nog steeds niet op Instagram te zien mogen zijn. En dat meisjes geshamed worden om sexting. En de overheid dan een campagne begint die zich tegen die meisjes richt. In plaats van, jongens, stuur die foto's niet door. Is het meisje, stuur geen nudes. Dus dat is ook gewoon een opvallend ding. Wikipedia. Dat is ook de belangrijkste source of information die we hebben nu, waar mensen automatisch naartoe gaan om iets op te zoeken. Dat is over 17% of zo van de biografische pagina's gaat over vrouwen. 17. Dat is mannen. De mannen zijn er zo oververtegenwoordigd en vrouwen zo ondervertegenwoordigd. Dat is een feit.
Ja, zoals de Nobelprijswinnares Donna Strickland, die dus in 2018 natuurkunde de prijs won en dus niet een Wikipedia-pagina had. En dan heb je het ook nog het hele stuk over je moet te schamen voor ongesteld zijn. Dat je zo fluistert, oh, heb je misschien een tampon voor me? In plaats van dat je daar gewoon normaal over kan hebben.
Doodsbang zijn dat je doorlekt.
Bijna de helft van de bevolking te maken heeft gehad of krijgt of heeft met ongesteld zijn. Dus er zijn nog zoveel onderwerpen.
Ik wil één ding aan toevoegen, want we hebben het nu behalve Wikipedia allemaal over een soort emotionele verschillen die niet meetbaar zijn. Maar zullen we het heel even hebben over de salarisverschil?
Ja.
Dat is de meest tastbare, denk ik.
Ja, maar daar krijg ik dus ook wel veel. Ja, maar vrouwen kiezen er dan voor om kinderen te krijgen en die willen parttime werken en daarom verdienen ze minder. En daar ben ik gewoon niet genoeg in thuis om dat te om dat te weerleggen. Ik vind het zo'n, ondanks dat vrouwen inderdaad weinig of minder verdienen, vind ik het lastig soms om dan te zeggen hoe dat komt. En dat dat niet komt omdat ze kiezen voor kinderen per se.
Nee, er zijn ook beroepen waarin je als man in dezelfde functie, met dezelfde ervaring, gewoon echt ook die 15% meer verdient. Dus daar zijn inderdaad wel dingen over op te zoeken. En dat zou ik iedereen die nu luistert ook adviseren.
Femke, kun je hier al wat mee? We hopen het. Gaan we door naar het andere poststuk. Want we kregen ook post doorgestuurd van Maxime. En ze zei dat ze er zelf nooit zo over had nagedacht. En vroeg ons wat wij ervan vonden.
Nou, wij naar de post. Strekking daarvan is iemand die afgeeft op de dynamiek. Of hoe noem je dat? Iets in films en series wat je heel vaak ziet.
Ja, het is een Reddit post, geloof ik, hè?
Ja, ja. En de strekking is in films en series zie je vaak een man en een vrouw ruzie maken. En dat zijn dan love interest van elkaar. De vrouw is boos op de man op wie ze verliefd is. Ze vertelt dat ze boos is. Die man onderbreekt haar dan door haar ongevraagd te kussen. Ze protesteert in eerste instantie kort, maar kust hem dan terug en smelt in zijn armen. En dat is dan een hele romantische scène.
Wat vinden wij daarvan?
Tof sausje!
Dit is natuurlijk een tof sausje.
Ja, want ook wij zijn hier zelf ingetrapt. Ik zat eventjes na te denken of ik een scène weet die heel veel indruk op mij heeft gemaakt, die precies zo is. Een absoluut levensveranderend, meest romantische scène ooit uit One Tree Hill, waar Nathan en Haley voor het eerst bij elkaar komen en met elkaar zoenen. Die heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Je kon, want ik heb hem dus weer even opgeduikeld, me wegdragen.
You should have thought of that last night. You know, I keep putting myself out there and you keep blowing it. And it's probably a good thing because at this point there's nothing that you can say or do that's going to surprise me. Everybody
waits for you. Gadver. Except that. Zwijmelt ze dan dus op het moment dat hij haar zoent terwijl ze boos is. Is dat nou eigenlijk wel zo romantisch?
Nou ja, ik vind het nog steeds niet kut. Ik zat te kijken.
Je vindt het nog steeds niet kut? Nee. Maar het is natuurlijk wel raar op het moment dat een vrouw haar gevoelens deelt en boos is. Dat dat gewoon afgekapt wordt met een zoen. Ja. En dat we dat romantisch vinden.
Dat is iets raars.
Ja. Die hele film, al die films zijn allemaal hele. Weet je, ik.
Ja, mijn jongens zijn nergens meer van nou, op.
Ik word
hier,
nee, maar ik word er zo super kwaad van. Je hebt nu echt een snaar geraakt. Ik ben het hier zo volledig mee eens. Want haar hele problematiek wordt gebagatelliseerd. En er wordt niet geluisterd. En door dat maar in films tentoon te spreiden, integreert dat ook in het echte leven. Yeah. Net als dat in al die romcoms, op het moment dat het maar heel even slecht gaat in die relatie, zij het altijd met een beste vriend van die jongen gaat doen. En dat het dan ook allemaal weer. Doe gewoon normaal. Kom gewoon je probleem. Nee, maar kom je.
Praat gewoon met elkaar.
Ja,
communiceer.
Kom je problemen onder ogen. En En ga niet meteen vreemd. Waarom is vreemdgaan altijd nummer 1 oplossing in die films? Het romantiseert vreemdgaan, het normaliseert het. Ik word helemaal kwaad van. Goed.
Ja, en andersom ken ik hem ook niet. Hè? Nee. Dus dat een man heel boos is en dat dan uit. En dat dan die vrouw hem op zijn bek pakt. En dat dat dan romantisch is. Maar misschien kent een van onze luisteraars een voorbeeld hiervan. Dan hoor ik dat heel graag.
Ik ook. Dat info kan
at damhoney.
Ja, precies.
.nl.
Mail hebt. We moeten het even hebben over online je lichaam laten zien als vrouw. Mion, jij laat online alle facetten zien van het vrouw zijn. Zonder schaamte. Je bent heel open en heel kwetsbaar.
We zien je regelmatig naakt of bijna naakt een handstand maken, bijvoorbeeld.
Er zijn hele sexy foto's en hele lelijke foto's.
Verschrikkelijk lelijke foto's. En je schuwt geen enkel onderwerp. Je bent daarmee taboe doorbrekend. En je zet bijvoorbeeld foto's van jezelf online waarin je naakt in touwen gewikkeld bent. De kunst van het Japanse, van de Japanse bondage.
En je hebt het woord huidhonger bij ons geïntroduceerd.
In deze moderne maatschappij heb je toegang tot duizenden mensen. Ze kennen jou allemaal en jij kunt altijd met hen praten. Er is altijd ruimte voor dialoog. Je bent onafhankelijk. Zelfs seksuele drift kun je solistisch opvangen. Met masturbatie kom je een heel eind. Dus zo voelt het. Zo voelt het om niemand nodig te hebben. Zo voelt het om, zoals het internet zegt, to be a strong, independent woman who don't need no man. Or another woman, of course. Maar zo voelt ook huidhonger. Huidhonger, een onbedwingbare vraag naar aanraking. Geen seks, dat kan ik zelf. Maar ik schreeuw om huid op huid. Mijn warmte, mijn 37 graden tegen anderman 37 graden. Gewoon om te voelen dat ik een levend zoogdier met emoties ben in plaats van cognitie op poten. Mijn geest is verzadigd, maar mijn huid heeft een onstilbaar knorrende maag.
Ja, wat zien we in dit filmpje?
In dit filmpje zie je dat ik lichamen illustreer. Een naakt lichaam van een man en een vrouw. En alles daartussen. Ik weet niet of die in het filmpje te zien zijn. En dan smeer ik mezelf vervolgens. Ik ben naakt en ik smeer mezelf helemaal in met verf. En ik knuffel dus die zwart-wit illustraties van die lichamen. Om de warmte te illustreren die je gewoon voelt op het moment dat huidcontact aanwezig
huid
is.
Huid op huid, ja, ja. Dat is een van de voorbeelden dus, waarin je jezelf dus blootgeeft.
Ja. Heel kwetsbaar opstelt eigenlijk. Want je vertelt over een heel persoonlijk verlangen.
Ja, het is een vorm van eenzaamheid eigenlijk.
Ja.
Die niet te stillen is met seks. Ja.
En ik denk ook dus wel een taboe.
Zeker, ja. Het grappige was dat er heel veel vrouwen reageerden dat ze zeiden, hey, ik ken dit gevoel. Ik wist niet dat er een woord voor was. En ik heb dus altijd gedacht dat het drang naar seks was. En ik heb daardoor bijvoorbeeld via Tinder afspraken gemaakt met mannen, omdat ik dacht dat dat het ging oplossen. Maar ik was heel erg iets anders naar op zoek. Ik was niet op zoek naar seks, ik was op zoek naar aanraking. En dit is helemaal geen seksuele daad, want dit gebeurt namelijk voor het eerst al bij baby's. En als je heel veel huid-op-huid contact hebt met je babytje, dan zul je zien dat later ook je baby beter gehecht is, bijvoorbeeld.
En is huidhonger, dat is een woord wat bestaat? Want ik had er ook nog nooit van gehoord.
Oh, ik dacht dat je dat zelf bedacht
nee,
had.
Ja. Nee, het is dus een woord mooi dat woord. Echt bestaat. Ja. Maar het wordt gewoon heel weinig gebruikt, omdat het gewoon heel weinig aandacht krijgt. Bij senioren komt het weer een beetje terug, dat ze bijvoorbeeld massages krijgen of dat ze graag, weet ik veel, meer willen knuffelen. En dat kan dus ook door huidhonger komen, omdat ze dus bijvoorbeeld geen partner meer hebben waarmee ze kunnen knuffelen.
Ja, en jezelf dan zo blootgeven, dat vind ik dus ook wel, ja, nou, ik wil niet zeggen knap, maar wel bijzonder dat je dat doet. Want als ik zelf bezig ben met wat ik online zet, dan ga ik toch bepaalde grenzen niet over. Want ik denk dan toch van, ja, mijn collega's zitten ook mee te kijken. En ik heb soms al foto's die ik dan op mijn misschien wat bekrompen manier al sexy vind. Dat ik denk, oh god, nou zet ik dit online.
En foto's waarvan andere mensen zeggen, oeh, jeetje.
Sexy. Je
nou met jou?
Borsten. Ja. En dat zijn dan gewoon borsten in een badpak.
In een badpak of in een BH of zo. En wij gaan dus blijkbaar soms al een beetje verder dan andere mensen. Normale mensen, wilde ik zeggen.
Jij hebt daar scheid aan.
Ja, ik heb gewoon. Ik ben heel lang heel onzeker geweest. Ik heb me heel rot gevoeld over mijn lichaam. En op een gegeven moment. Toen heb ik wielrennen weer opgepakt. En ik kon het nog supergoed. Echt. Ik reed nog steeds sneller dan veel mensen die nog veel trainden. En toen dacht ik: wow, mijn lichaam is dus gewoon Die heeft een soort geheugen. En ik ging steeds meer aandacht besteden aan de biologische facetten van mijn lichaam. Wow, moet je kijken hoe die spieren. En ik was daar echt door verbaasd. En doordat ik me er op die manier in ging verdiepen, dacht ik ga gewoon voornemen dat ik mijn lichaam alleen nog maar ga zien als een biologisch verschijnsel. Ik heb geen invloed op hoe groot mijn borsten zijn op het moment dat ik gewoon gezond eet. Daar zit soms wel 4 maten cupverschil in. Ik heb geen invloed op hoe breed mijn heupen zijn door hoe snel ik spiermassa aanmaak. Ik heb geen invloed op mijn haarkleur, op mijn huidskleur, op mijn wenkbrauwen. Ik epileer ze niet meer. Ik denk gewoon, oké, dit is wie ik ben en ik mag best wel mascara dragen en ik wil me ook best wel leuk aankleden soms. Maar in de basis ben ik een biologisch verschijnsel en het heeft geen zin om een esthetische waarde te hangen aan iets wat gewoon bestaat.
Iets wat gewoon is.
Ja, en dat is dus ook, jij bekijkt je lijf dus veel meer als een instrument waarmee je de wereld kan beleven op een hele mooie manier. Want je kan de dingen voelen en je kan de dingen horen en zien. En naar mijn idee is het ook zo, mensen waarderen dat niet genoeg. Het is zo prachtig wat je lijf kan.
Ja, dat is. Je kan dansen, je kunt sporten, je kunt het allemaal niet doen als je het niet wil. Maar het is vooral het transport van je gedachten. En het heeft veel meer zin, denk ik, om heel veel uren te besteden aan zelfontplooiing en dat deel emotioneel of cognitief of waar je dan vindt dat aandacht heen moet, dan dat je continu uren in de sportschool zit, niet omdat je het lekker vindt om te sporten, maar omdat je het gevoel hebt dat je moet voldoen aan een bepaald beeld. Al die uren die je hebt doorgebracht in de sportschool of in dieetkliniek of weet ik veel wat je doet. Die uren had je allemaal kunnen besteden. Stel dat je ze allemaal terugkreeg en kon investeren in het lezen van boeken, in het hebben van coaches, in psychologie.
Zelfontplooiing.
Precies.
Ja.
Nou, dan had je nooit je druk gemaakt over of je wel of niet dik of dun of wat dan ook bent, omdat je al die uren positiever hebt besteed.
Het is zo'n tijdverspilling. Tijdverspilling.
Ja, onzeker zijn is tijdverspilling.
Ja. En dus ook als jij met je borsten op een foto staat, dan heeft dat niks te maken met seks. Of sexy per se willen zijn, maar meer gewoon dit is nu hoe ik ben of hoe ik me voel of dit is wat er nu gebeurt en dus leg ik het vast.
Kijk, ik snap dat wij door hoe we ontwikkeld zijn bijvoorbeeld minder, we krijgen volgens mij steeds minder schaamhaar en we krijgen steeds minder haar overal. Dus de wereld verandert wel en het is ook gewoon koud. Ik heb nu ook een trui aan als ik naar buiten ga. Maar als ik geen kleren aan heb, ben ik niet per se met seks bezig. Stel je heel even voor, denk even aan het dierenrijk en denk even aan een vrouwtjes gorilla met een BH'tje aan. Dat is toch achterlijk? Je moet daar toch om lachen? Ja. Oh, ik google als ik me rot voel heel vaak cavia's met hoedjes op. Ja, we vinden dat grappig, omdat het iets heel raars is dat dieren kleren aan hebben. Maar het is natuurlijk eigenlijk achterlijk dat het voor ons een norm is geworden.
Ja.
Ja, want we zijn ook gewoon dieren. Wij zetten gewoon dierenhoedjes op en wij trekken dieren BH'tjes aan. Dat is wat we doen.
Maar zet je het ook bewust online om te laten zien van hey, kijk hoe gek het eigenlijk is. Dat hier nu zoveel mensen op reageren. Op dat ze het heel erg aan seks linken bijvoorbeeld.
Kijk, ik denk dat als je maar lang genoeg iets op een bepaalde manier laat zien, dat het vanzelf een standaard of een norm kan worden. En ik weiger gewoon mee te doen aan wat nu de norm is geworden. Dus we zijn van het idee dat een gorilla met een BH grappig is, dat zijn wij letterlijk nu aan het doen. Dat is prima, maar het is niet voor mij de norm. Ik vind naakt zijn veel natuurlijker aanvoelen. Ik weet niet, mensen die wel eens naar de sauna gaan en naakt zwemmen, je voelt gewoon veel meer dat je, ja, dan heb ik echt het gevoel dat ik in een jungle een of andere Tarzan-achtige tevreden meemaak. Terwijl als ik een badpak aan heb, voel ik me echt claustrofobisch. Ja, daar raak je gewoon aan gewend. En het voelt gewoon voor mij heel onnatuurlijk. En ik denk dat je in een maatschappij, en dit is misschien een beetje een Messias-syndroom, hoor, maar dat je een aantal mensen nodig hebt die dat kritisch onder de loep nemen en het voortouw durven nemen in hey jongens, zo kan het ook. En ik vind naakt zijn dan nog het minst kwetsbaar, want alles met je gedachten is veel kwetsbaarder.
Maar wat zijn dan de reacties die je krijgt?
Ja, daar ben ik ook heel benieuwd
naar. Want ik post dan een foto waar niet veel te zien is, maar dan is het gelijk weer view, oh sexy, la 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 la. En dat zijn dan nog enigszins lieve comments. Dus niet ik wil je neuken of echt heel nasty.
Maar als je daar tussen de regels doorleest, dan weet je ook wel weer hoe het bedoeld is. Soms, tenminste, dat heb ik ook wel.
Ja, oké, maar het is nog wel redelijk beschaafd. Ja. Maar bij jou is dat geloof ik net even anders.
Nou, het ligt er een beetje. Bij huidhonger kreeg ik weinig negatieve reacties, omdat het onderwerp iets was wat mensen nog niet kenden. Dus de aandacht ging echt wel daarheen. Ik denk wel dat ik die aandacht uiteindelijk gekregen heb doordat er naakt in voorkwam. Maar er zijn wel andere momenten waarop ik heel veel kritiek krijg of vragen of opmerkingen over naakt zijn. Sorry, wat?
Ja, dus of je ook nare reacties krijgt. Want volgens mij, je deelt wel eens wat, hè, op je stories.
Oh,
dat
ja.
Mannen bepaalde, ja, echt nasty comments maken.
Of in ieder geval heel erg
jou zou ik
jou
wel willen doen.
Seksualiseren. Ik zou
of
je wel doen.
Of bieden je geld aan. Dat is geloof ik ook wel eens gebeurd.
Ja, terwijl die man die mij geld aanbood, die vroeg dat op een heel nette manier.
Ja,
ja, precies. En dan vind ik dat ook niet erg. Maar dat is dus inderdaad de nuance daarin, is dat de manier waarop mensen je commentaar leveren is soms heftig. En het grappige is dus dat ik, als je het uitlegt, wat het verschil is tussen seksueel naakt en biologisch naakt, dat heel veel mensen het wel snappen. Zeker als je zo'n voorbeeld geeft van een gorilla met een BH aan. Maar wat me opvalt is dat er, nu weten mensen inmiddels dat ik zo ben, en ze verwachten ook naakt bijvoorbeeld op mijn Instagram of in mijn werk. Maar ik word bijna niet meer gevolgd door mensen die mij in het echt kennen. En de mensen die mij dus in het echt kennen, die bijvoorbeeld uit de stad komen waar ik vandaan kom, of mensen die vroeger bevriend met me waren of kennis of wat dan ook, die hebben in het echt dus van alles over mij te zeggen en die roddelen onderling. Ja, dat krijg ik dus heel veel terug. Dus aan de ene kant betekende ik best wel veel voor mensen op het internet en die bedanken mij daar heel erg voor. Maar de mensen die mij dus in het echt zeggen te kennen. Want
maar
dat
van vroeger? Of
bijvoorbeeld, ja. Dus ik heb bij al mijn volgers zijn bijna vreemden van me. En dat zijn geen mensen die andere mensen. Kijk, ik denk dat jij misschien wel gevolgd wordt, ook door collega's en dat soort dingen. En die vinden daar wat van. En ja, die hebben mij allemaal ontvolgd. Dus ik krijg, met vreemden communiceren daarover is wel makkelijker, vind ik.
Maar het is dus meer een soort van, dat was je vroegere leven. En jij bent een soort van de norm aan het bevechten.
Ja, kijk,
en een transformatie doorgemaakt.
Ja, de hele maatschappij is ingericht op het zien van vrouwelijk naakt. Reclames zijn semi-erotisch. Producten worden aangeprijsd met schaars geklede vrouwen. Videoclips dansen ze in. We kijken allemaal porno, denk ik. Of niet, maar je hebt het wel eens gezien, weet je wel. Dus overal is vrouwelijk naakt te zien en het wordt gecommercialiseerd. Op het moment dat een vrouw sterk genoeg in haar schoenen staat en zich zeker genoeg voelt over haar lichaam en ze kiest er zelf voor om naakt te zijn. En dat kan dan te zijn door zichzelf wel als object te presenteren, bijvoorbeeld, weet ik veel, als playmate of wat dan ook, of functioneel naakt om iets via kunst aan te vechten. Op het moment dat een vrouw om welke reden of met welke achtergrond dan ook er zelf voor kiest om naakt te zijn, vindt de maatschappij daar opeens iets van.
Ja,
en dat vind ik een heel raar hypocriet systeem. En ik denk dan bij de mensen die mij zijn gaan ontvolgen of die over mij roddelen over het feit dat ik bijvoorbeeld naakt ben of alle andere dingen die ik doe. Als jij mij niet had gekend en je had mij gewoon als een chick op Instagram gezien of een halfnaakte vrouw op een poster van 538, dan had je daar niks van gevonden.
Dan was je er gewoon langs gelopen.
Was je er langs gelopen. Maar omdat je misschien mij ooit eens hebt gesproken of je hebt me zien huilen of weet ik het allemaal, heeft dat naakt een gezicht en dan vind je er wat van. En dat is zo hypocriet, dan moet je jezelf achter je oren krappen. En daarom doet het mij ook niet zoveel meer, want ik denk, ja, dit is ook zo'n geval. Ik heb me meer verdiept in het onderwerp, dus het doet me niks als jij denkt dat het zo zit.
En word je er nooit eens heel moe van? Nare reacties of mensen die over je rollen of ook. Want ik zag laatst, dan heb jij een shout-out gekregen van iemand, en dan krijg je allemaal nieuwe volgers die allemaal nog niet weten wat je doet. En dan krijg je heel veel, dan krijg je echt zo'n flood van mannen die dan zeggen, ik zou je doen, of haatmail of zo, volgens mij. En dan zou ik op een gegeven moment wel echt denken,
kijk, elke baan heeft leuke en minder leuke kanten. En omdat dit soort mail mij emotioneel dus niet eens echt meer zoveel doet, wat misschien ook niet goed is hoor, maar zie ik het eigenlijk als een soort administratie die erbij hoort. Want mensen leren,
dat is mooi,
maar mensen leren wel van de screenshots die ik maak van haatmail. En daar reageer ik dan op. En dan zeggen mensen, wow, ik word hier assertiever van. Ik weet nu hoe ik in het vervolg kan reageren.
Ja.
Dus ik zie het wel als iets wat bij mijn werk hoort, want het helpt anderen. Maar het is niet het leukste taakje. Dus zie het als je belastingaangifte of iets
dat
anders
vind
wat je
prachtig
vindt.
Wat je nu wat
ja
je
en
nu
los
beschrijft.
Van de haatmail krijg je ook heel veel mensen die zeggen van, je inspireert me om
zeker
me meer zelf mezelf te mogen voelen. En wij kregen ook veel reacties van, oh, jullie hebben Mion, wat super vet, want ze inspireert me enorm en
dat
ik ben
lief,
fan van haar. Ja, dus dat zijn dan wel weer de mooie dingen eraan.
Ja, daar kan je aan optrekken dan.
Of, ja,
nou ja,
zeker.
Daar doe je het voor.
Ja, het is gewoon een, alles heeft een prijs. En haatmail ontvangen is de prijs die ik betaal voor ontzettend mooie brieven ontvangen of iets kunnen betekenen voor iemand anders.
Mooi.
Heb je ook nog Free the Nipple Instagram warrior in je?
Ik vind dat Free the Nipple afleidt van het grotere plaatje van feminisme. Ik vind het, dat het geen stokpaardje moet zijn. Het is een onderdeel. Maar omdat het vaak voor mannen iets is dat ze zeggen... ja, Free the Nipple, om een andere reden... probeer ik me daar niet te veel op te focussen op mijn Instagram. Ik vind andere onderwerpen belangrijk... maar dat betekent niet dat anderen die strijd niet moeten leveren.
Oké, duidelijk.
Heel goed gezegd.
Heel mooi.
Heb je verder nog een laatste toevoeging, dat je denkt, nou, dit wil ik nog even als naakte moraalridder toch even die microfoon ingooien.
Ja, zeker. Dit heb ik de laatste week op mijn Instagram heel vaak gezegd. Als jij nog accounts volgt op Instagram die jou onzeker maken, omdat ze bijvoorbeeld dingen kunnen betalen die jij nooit zou kunnen betalen, omdat ze een lichaamstype hebben waar jij gewoon echt niet op lijkt en denkt dat je er ook zo uit moet zien, of welke reden dan ook. Het kan ook die collega zijn die altijd op je zit te witten en dat als je haar selfie ziet dat je gewoon onzeker en rot wordt. Als er mensen zijn die jij volgt op social media waar je onzeker van wordt, pak nu je telefoon en ontvolg ze. Je hebt die mensen, jij verdient geen geld aan ze. Ze komen niet op je verjaardag. Er is geen benefit van hen volgen, behalve dat zij invloed hebben voor hen hoe jij je voelt. Ontvolg ze en stop ermee. Je bent ze geen verantwoording schuldig.
Heer, heer.
Heer, heer, inderdaad. Dankjewel, Mignon.
Lovely.
Waar kunnen we jou vinden als we jou willen volgen?
Mignonnes, Mignonnes, Mignonnes.
Ja,
dat is even nadenken over mijn eigen naam.
Dankjewel.
Dan komen we weer bij onze favoriete rubriek. Damn honey, yes. En damn honey, no. Nidia, vertel ons, waar kom jij deze week mee op de proppen?
Ja, ik mocht dus weer een damn honey no vinden of uitzoeken. En ik heb een fragment gekozen van tijdens de Sinterklaasintocht in Eindhoven. Wat gedeeld werd door Vice. Je hoort racistische spreekkoren gericht tegen de Zwarte Piet demonstranten. Oké, ik denk dat het voldoende is om een beeld te geven. De demonstranten werden geïntimideerd, bekogeld met eieren en dan uitgemaakt voor vuile stinkhoer. En ik denk dat je het aan mijn stem kan horen, maar ja.
We zitten hier alle drie nu eventjes heel emotioneel te zijn, want het is gewoon echt heel verschrikkelijk. En ik zal het wel eventjes overnemen. Later in dit fragment zie je ook hoe een zwarte vrouw zichzelf filmt terwijl ze vraagt om een kinderfeest dat ook voor haar kind inclusief is. En ze noemt roetvegen als een goed alternatief. Terwijl ze dit doet, zie je een groep mannen intimiderend op haar aflopen, waarna ze dreigend in een cirkel om haar heen gaan staan. Het is gewoon een verschrikkelijk filmpje. Wat ik graag even, want we kregen een vraag binnen op Instagram en die past hier heel goed bij. Ik ga niet zeggen van wie die is, want er werd me gevraagd om het anoniem te doen. Ik wil wel anoniem een vraag stellen aan Mignon en of aan jullie. Lieve Mignon, Nidia en Marilotte, hoe gaan jullie om met het verdriet en de wanhoop over alle onrechtvaardigheid omtrent feminisme? Denk aan het meisje van 17 dat verkracht was en de dader vrijgesproken omdat ze een kantenstring droeg. Hoe laten jullie dat verdriet ook weer los om ook weer even te genieten van je dag bijvoorbeeld? Ik vind dat zelf heel erg moeilijk.
Nou, goede vraag
dat
in deze situatie.
Ook heel moeilijk, kan ik je vertellen. Het maakt gewoon zo'n fragment maakt gewoon heel veel indruk. En dan zit je daarnaar te kijken. Ik kan me heel moedeloos voelen soms, hoor.
Ja, ik ontwijk dit dus eigenlijk ook, hè. Ik heb dit filmpje niet gekeken, maar nu moest ik wel. Ja. En het raakt me echt enorm.
Kijk, het is natuurlijk een podcast, dus jullie zien niet hoe we er nu bij zitten. Maar er zitten drie verslagen kopjes met allemaal rode, tranerige ogen. En nog even terug naar het begin van de aflevering. Als mannen nu nog bagatelliseren dat feminisme onnodig is of dat gelijkheid onnodig is, dan hebben we dat nu denk ik wel van tafel geschoven.
Ja.
Ja. En naar die pijn, er is een Duits woord hiervoor, voor dat wij ons nu zo verdrietig voelen. Dat heet Weltschmerz. Ja. En dat betekent wereldpijn. En dat betekent letterlijk de melancholie en de depressie die je voelt bij het zien van de imperfecties van de wereld die wij geschapen hebben. En ik vind haar vraag heel goed, maar ik denk dat er soms gewoon echt helemaal niks aan te doen is.
Nee, en gewoon een kwestie van het maar even over je heen laten komen en dan daarna weer
Dit sterkt mij ook wel weer in het idee dat er gewoon dat we goed werk doen. Ja. Of dat we ook dingen die we doen, dat
en dat vind ik ook een goede manier om het om te zetten. Dus dat zou dan deze luisteraar misschien ook kunnen doen. Ja, doe wat met die pijn en die frustratie. Dus ja, ik maak dan bijvoorbeeld een story daarover om het te laten zien van what the fuck, zodat mensen hun ogen er ook niet meer voor kunnen sluiten.
En daar,
dat precies. Is waarom ik ook dit fragment laat horen. Ik vind het vreselijk. Ik wil die mensen eigenlijk geen aandacht geven, maar je moet het horen om te horen hoe kut het is.
Ja.
Nou, dat. Damn honey, yes. Marilot, kom erin met iets positiefs.
Ik heb gelukkig iets positiefs. Mijn damn honey, yes is de nieuwe tentoonstelling van het gemeentemuseum in Den Haag. Die heet Femme Fatale. En dit is de eerste tentoonstelling ooit in de modegeschiedenis die volledig gewijd is aan vrouwelijke ontwerpers. Ooit. Het is dus nog
ooit
nooit...
wereldwijd?
Ooit wereldwijd. Tenminste, voor zover ik dat nu weet, heb ik begrepen dat het gewoon ooit alleen maar gewijd is aan vrouwelijke ontwerpers. Want mannen werden in de geschiedenis van de modewereld en eigenlijk in de geschiedenis van bijna alles altijd gezien als meer of belangrijker dan vrouwen. Vrouwen waren maar naaistertjes, mannen waren kleermakers en stonden boven hen. Dus veel toonaangevende modehuizen, misschien wel allemaal, maar dat durf ik niet te zeggen, want ik ben niet zo thuis in de modewereld, zijn opgericht door mannen. Maar tijden veranderen gelukkig en nog nooit eerder stonden er zoveel vrouwelijke ontwerpers aan het hoofd van een modehuis als op dit moment. En stuk voor stuk zijn dit powervrouwen en sommigen spreken zich ook activistisch en feministisch uit, wat echt cool is. Vooral het uitgangspunt van de tentoonstelling vond ik erg leuk, want dat is namelijk Maria Grazia Chiuri, die nu aan het hoofd staat van modehuis Dior. En in 2016, toen zij de leiding kreeg, drukte ze meteen haar stempel door in haar eerste collectie voor Dior te verwijzen naar een lezing van de Nigeriaanse activiste en schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie. Ik weet niet zeker of ik het goed spreek. Die lezing heet We Should All Be Feminist. En we hebben dit boekje, deze lezing, deze TED Talk, hebben we al eerder genoemd in aflevering 2 of 3.
Ja, is een aanrader.
Laagdrempelig en dun, lekker weg te lezen. En het is een TED Talk waarin de auteur pleit voor een eerlijkere wereld. Maria Grazia Chiuri drukte het statement We Should All Be Feminists for the Spring 2007 collection op t-shirts. En die zijn ook in de tentoonstelling te zien. Nou, kan hier heel lang over doorgaan, want het is heel cool. Er worden creaties getoond van bekende internationale namen, zoals Vivienne Westwood, Stella McCartney, Coco Chanel. Er is werk te zien van Nederlandse grootheden, zoals Fong Leng en Iris van Herpen. Het is echt de moeite waard. Al dit prachtig. Tot en met maart 24 2019.
Ben jij al geweest?
Nee, ik ben wel uitgenodigd. Was ik voor de opening, maar ik ga voor de meer autisme vriendelijk rustige rondleiding. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in.
Het is erg de moeite waard. Trouwens, nog één ding. Bij deze tentoonstelling hoort ook een catalogus, of eigenlijk een boek. Want dat is het, een prachtig vormgegeven dik boek. Vol met interviews en quotes van bekende vrouwelijke ontwerper. Die allemaal hun visie geven op mode en vrouwelijkheid. Staat bomvol foto's. Leuk, want wij mogen er eentje weggeven. En dat is niet het enige. We mogen ook nog 2x2 vrijkaartjes voor het museum weggeven.
Het is dus echt een win-aflevering.
Om de tentoonstelling.
Oprah-aflevering.
Hoe gaan we dat doen?
Ja, want het is natuurlijk wel eventjes met die twee wedstrijden. Dit is, check onze post maar, denk ik, op Instagram over deze winactie. En laat ons in de comments weten wie jouw favoriete vrouw is uit de geschiedenis. En als je zin hebt, ook waarom.
Mag ook je oma zijn, vind ik.
Vind ik ook. Heb ik je weer een beetje opgevrolijkt?
Ja, okay. Dankjewel Marilot.
Darling luisteraars, dit was het alweer. Aflevering 5 van Damn Honey, de podcast. Leuk, leuk, leuk dat je luisterde. Mion, veel dank dat je aanschoot bij ons en iets van je wijsheid met ons wilde delen.
Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
En ook bedankt aan Daniel van de Poppen, onze producer, en Lucas de Geer, onze swingende jingleman.
Femke en Maxime, post heeft ons weer aan het denken gezet. Dus ook dank daarvoor.
Ja, en dan bedankt aan de anonieme ingestuurde vragen natuurlijk. Dan, luisteraars, vergeten jullie geen reactie achter te laten op Instagram over wie Damn Honey in zijn of haar schoen verdient. Nogmaals bedankt uitgeverij Blossom Books dat we zomaar 5 exemplaren weg mogen geven als schoencadeau.
En dat jullie ons boekje hebben uitgegeven natuurlijk. Love.
En bedankt Gemeentemuseum Den Haag dat jullie die awesome tentoonstelling hebben gemaakt. En dat we dus ook nog eens het boek en de vrijkaartjes mogen weggeven. Zo cool. Als je daar dus kans op wil maken, ga even naar de Instagram en kijk naar de post hierover. En dan laat je favoriete vrouw uit de geschiedenis achter in de comments.
Ja, precies. Heb je iets gehoord of gezien waarvan je denkt, Christ alive, dat kan echt niet. Of juist dat je denkt van teringjantje, wat cool. Dat moeten die chickies van de Damn Honey weten. Laat van je horen via Instagram, @damnhoneyhetboek. Of mail naar info@damnhoney.nl.
Of doen we het niet, hè, want whatever.
We zouden het trouwens heel fijn vinden als je op iTunes een recensie achterlaat. Hoeft niet uit woorden te bestaan. Klik gewoon een aantal sterren aan.
Doe dat maar wel.
Dag.
Dag.